welbehagen. Vorige week zondag, gemeente, bij een van de avondmaalstafels zongen we er ook van. Over dat volk dat de eerkroon zal dragen, niet omdat ze daar recht op hadden of dat ooit hadden kunnen verdienen, maar ze zullen er tot in alle eeuwigheid van zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Een van die Bijbelse woorden die voor ons allemaal heel bekend zijn. Er zal vanmorgen geen kind in de kerk zijn die denkt, dat heb ik nog nooit gehoord, dat woord welbehagen. Maar om dat nou uit te leggen, stel je voor, iemand vraagt je dat, wat betekent dat nou eigenlijk? Dan zou je misschien nog wel even achter je oor krabben. Wat moet ik nou zeggen om dat onder woorden te brengen? En als je er studie van maakt en de concordantie erbij neemt, op wat voor plekken komt dat woord nou in de Bijbel naar voren, dan blijkt dat ook niet in één woord te vangen te zijn. Er ligt stof genoeg in, gemeente, voor een hele prekenserie. En we willen daar dan vanmorgen onderbiddend opzien en tot de Heere mee beginnen. Het eeuwig welbehagen van God, een inleidende preek naar aanleiding van wat we net gelezen hebben uit Jesaja 46. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Gemeente, laten we daar drie dingen over proberen te zeggen. Dat eeuwig welbehagen, dat is voor velen een zaak van vrees. Dat is voor God een zaak van vreugde. Het is voor zijn kinderen een zaak van vrede. Het eeuwig welbehagen van God. Een zaak van vrees, van vreugde en van vrede. Gemeente, als wij onze tekst goed bekijken, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen, dan had je bijna kunnen denken dat deze tekst uit het boek Spreuken afkomstig is. En ik weet niet of de jonge mensen begrijpen wat ik bedoel. Als je wel eens een keer in Spreuken hebt gelezen, zo'n heel hoofdstuk met allemaal van die wijze uitspraken, dan merk je na verloop van tijd dat, zoals die Joden dat wel vaker doen, dat ze dan twee dingen na elkaar zeggen, die elkaar aanvullen, die elkaar soms ook overlappen. Typisch Oosterse manier van spreken. En gemeente, dat doet de profeet hier in onze tekst ook. Want die twee helften van onze tekst zeggen eigenlijk hetzelfde. Dus mijn raad zal bestaan, dat is hetzelfde als ik zal al mijn welbehagen doen. Dus dat woord welbehagen, zoals we het hier in onze tekst vinden, dat betekent hier hetzelfde als dat woord raad. Ja, wat betekent raad? Nou, dat blijkt in de grondtekst ook weer op allerlei manieren op te vatten te zijn. Je kan met een aantal mensen bijvoorbeeld raad houden. Zoals de kerkenraad elke eerste maandag of elke laatste maandag van de maand. En allerlei vergaderingen. Je houdt raad, zo kunnen ze dat in het Hebreeuws ook zeggen. En vervolgens, misschien wel als uitkomst van zo'n vergadering, kan iemand een ander raad geven. Dat zit er ook in. Raad kan ook zijn een advies uitbrengen. Ten slotte, en dat is eigenlijk wat het woord hier in onze tekst betekent, kan raad ook zijn een plan wat je gemaakt hebt. Of een ontwerp. Iemand wil een huis gaan bouwen, neemt een architect in de arm en die maakt tekeningen hoe het allemaal zal moeten worden. Gemeente, zo wordt het woord hier in onze tekst bedoeld. Mijn raad zal bestaan. Dat is het plan van God dat in de loop van de geschiedenis moet worden uitgevoerd. Je kunt het woord raad op die andere manieren natuurlijk ook op God toepassen. Denk aan die mooie psalmwoorden uit Psalm 73. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mij toeverlaat en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dan betekent de raad van God niet alleen maar dat plan dat hij met je heeft, maar ook die raadgevingen die hij iedere keer weer geeft om zijn volk op de juiste weg te houden. Ik kan ook denken aan de tekst die we afgelopen vrijdag in de trouwdienst hebben overdacht. Als God tegen David in Psalm 32 zegt, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Maar gemeente, hou dus vooral vast, hier in onze tekst gaat het over dat plan, dat ontwerp van God, dat moet worden volbracht. En wat zegt onze tekst van dat plan? Van die raad van God, oftewel, want dat is hier dus hetzelfde, het welbehagen van God. Het eerste, gemeente, wat we op het spoor komen, dat is dat welbehagen en die raad aan alles wat bestaat vooraf gaat. Voordat er ook maar iets was. Je krijgt er een beetje een indruk van in het begin van vers 10. Want daar zegt God, die van de beginnen aan verkondigt het einde. Maar dan moet je niet alleen maar denken aan het begin van de schepping. Dat God toen begonnen is met dingen te besluiten. En dingen te gaan beslissen die hij wil dat zullen gebeuren. Nee, voordat de schepping plaatsvond, voordat de hemel en de aarde gemaakt zijn. En we zeggen dan wel eens, kinderen, in de stilte der eeuwigheid. Waarom zeggen we dat? Nou, toen was er nog niemand. Nog geen mensen, nog geen dieren, nog niks wat lawaai kon maken. Alleen God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Moeilijk voor te stellen, dominee. Ja, dat kan de dominee zich ook helemaal niet voorstellen. Hoe je dat nou moet indenken. Alleen maar God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. En die drie die één zijn, houden met elkaar raad. Voor de grondlegging der wereld. En daar was dus helemaal niemand bij. Dat is ook een typische kant van Gods raad en welbaar. Dat is alleen maar zijn zaak. Zo staat het hier toch ook in onze tekst. Mijn welbehagen. En ik denk dan ook even aan wat een hoofdstuk of 6 geleden Jesaja over de Heere heeft gezegd. Toen het bijvoorbeeld ging over het scheppen van de hemel en van de aarde. Met wie heeft hij toen raad gehouden, zegt Jesaja dan ergens. Wie zou hem leren, wie zou hem bekend maken wat hij moest doen? Wie heeft de geest des Heren bestuurd? En wie heeft hem als raadsman onderwezen? Nou, dat zijn van die vragen, gemeente. Daar komt geen antwoord op. Want er was helemaal niemand om God te onderwijzen. Hij heeft helemaal alleen het plan uitgedacht hoe alles moet gaan. En daarom, gemeente, is de God van het welbehagen ook door niemand ter verantwoording te roepen. Begrijp je dat, jongens en meisjes? Kijk, wij moeten altijd, wie je ook bent, altijd aan een ander uitleggen waarom je iets doet. Als je op school bent, dan moet je je wel eens een keer verantwoorden tegenover je leraar. Als je ergens werkt, moet je af en toe bij de directeur op gesprek komen. Als je een verkeersovertreding begaat, dan kan een politieagent je aanhouden en zeggen, meneer, wat doet u eigenlijk? Iedereen moet wel eens een keer verantwoording afleggen. Maar God hoeft aan niemand uit te leggen wat hij doet en waarom hij het zo wil. Weet je hoe dat heet, kinderen? Dat heet Gods vrijmacht. Lijkt op almacht, maar het is wat anders. Zijn vrijmacht. Met een nog moeilijker woord, dat hij soeverein is. God hoeft aan niemand uit te leggen wat hij besloten heeft. Intussen, gemeente, en dat is ook een kant van het welbehagen, die raad van God gaat wel over alles en iedereen. Want kijk eens, ik kijk nog even naar het begin van vers 10. Als het gaat over het aankondigen van het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. God overziet alles wat gaat komen en hij bestuurt dat ook en hij leidt dat ook. Maar je hoort het wel, dat is heel algemeen. Er is niets of niemand die daar buiten valt. Maar als je op zo'n punt komt, gemeente, word je een beetje duizelig. Als je ooit ergens op een internetpagina iets gelezen hebt over wat ze over het heelal weten. Mensen kunnen bijna niet eens opschrijven hoe groot het allemaal is en hoeveel sterrenstelsels er zijn en hoeveel planeten en sterren. Dat is allemaal, gemeente, begrepen in de raad van God. Hoeveel het er zouden zijn, waar ze allemaal zouden wezen. En te midden van al die sterren zweeft daar ergens die zon van ons en daaromheen die planeet die aarde heeft met die 7 miljard mensen erop. En wie weet hoeveel beesten, hoeveel vissen in de zee. En te midden van al dat levende, krioelende gewemel loop ik in Sliedrecht, één van al die mensen. En hoe ingewikkeld zit ik in mijn eentje in elkaar, gemeente. Ik ben ook een organisme met allerlei kanten en allerlei onderdelen. En alles van iedereen, ook van mijn leven, staat in die raad van God beschreven. En ook wat ermee zou gaan gebeuren. Tot in de kleinste onderdelen, ook van jouw leven, jongen. En meisje. Waar staat het dan, dominee? Dat staat in Matteüs 10. Dat zelfs als er een mus van het dak valt, God de Vader ervan af weet. En zelfs, ik weet niet hoeveel haren je uit je haar, van je hoofd gekamd hebt vanmorgen. En je hebt er niet eens erg in gehad. Maar één haar die van je hoofd valt, staat er in Matteüs 10. En God wist er al van. Weet u wat onze tekst ons ook vertelt van het welbehagen en van de raad van God? Dat dat ook onveranderlijk is. Vandaar dat in het begin van vers 10 gezegd kan worden, God verkondigt vanaf het begin het einde en van oudste dingen die nog niet geschied zijn. En dat is niet alleen maar gemeend omdat God zo ver kan kijken. Je kunt denken, ja, dat heeft een vooruitziende blik, zo noemen we dat dan. God weet heel ver van tevoren hoe alles zal gaan. Maar weet u waarom God van tevoren weet hoe alles zal gaan? Omdat hij het zelf stuurt hoe het zal gaan. Daarom kunnen wij niet in de toekomst kijken, jongens en meisjes. Hoewel er mensen zijn die beweren dat ze het wel kunnen, maar het is niet waar. Want mensen zijn niet almachtig. Mensen zijn onmachtig in allerlei opzicht, maar God die alles in zijn hand houdt, die kan van tevoren zeggen hoe het zal gaan, want hij heeft het zelf opgeschreven, met eerbied gesproken. En alles wat hij besloten heeft, zal bestaan. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. Dat is de laatste eigenschap die we er nu even uitlichten. Maar die raad van God en dat welbehagen, dat is krachtdadig, gemeente. Kijk, wij worden wel eens een keer in onze plannen gedwarsboomd. Je hebt iets voorgenomen en op het laatste moment komt er wat tussen en het gaat niet. En je zegt tegen een ander, kan niet helpen, het is overmacht. Ik had het wel willen doen, maar het lukt niet. Gemeente, er komt nooit een moment dat God moet zeggen, mensen, het spijt me. Ik had het nog wel bedacht, maar het gaat niet. Zijn raad is krachtdadig. En zijn plan gaat altijd door. Hoeveel er ook tegenin komen, al zou de duivel zelf er tegenin komen. En het gaat helemaal door. Let u daar ook op. Ik zal al mijn welbehagen doen. Gemeente, ik hou maar op met het uitspitten van deze tekst op deze manier. Maar begrijpt u wat ik op dit moment in mijn preekschets heb opgeschreven? Dat toen ik dat allemaal op een rij had staan, dat ik dacht, wij beseffen als mensen nauwelijks met wat voor God wij te doen hebben, gemeente. En dat is een heel groot deel van onze ellende, nietwaar? Wij zijn een keer bij God weggelopen. Wij zijn in paradijs bij God vandaan gegaan, omdat we zelf God wilden worden. Maar toen we onszelf in het verderf hebben gestort, toen zijn we ook ons verstand in zekere zin verloren. Ja, je hebt je verstand nog wel, maar het is verduisterd. En daarom weten we niet eens meer precies hoe God is en wie God is, hoe wijs, hoe groot, hoe machtig Hij wel niet is. En dat was een van de dingen, gemeente, die ik vanmorgen aan de Heere gevraagd heb. Ik zeg, Heer, als ik deze dingen over U ga preken in de gemeente, zou dat nou gebruikt mogen worden, misschien wel voor een jongen of een meisje, en misschien wel voor meer, dat ze eindelijk mogen zien, als ze nog tegen U aan het vechten zijn. Kan ook iemand van 50 of 80 zijn, die nog niet wil buigen. Als ze iets horen hoe groot U bent en hoe onweerstaanbaar U uw gang gaat vanuit uw eeuwig welbehagen, dat een mens zich af gaat vragen, waar ben ik mee bezig? Wat moet er van me terechtkomen als ik tegen deze God in opstand leef en daarmee doorga? Gemeente, als een mens enigszins gaat beseffen wie God is, dan kan die het niet meer volhouden. Dan past diep ontzag en grote eerbied, om het met de woorden van de psalmen te zeggen, dan past die vreze van zijn naam. Maar misschien dat iemand wel een heel andere reactie heeft na het eerste punt van de preek van morgen. Dat hij zegt, dominee, als u het nou toch over vrezen hebt. Als ik dit soort dingen hoor, en ik had het natuurlijk op catechisatie ook wel eens gehoord van de raad van God en zijn besluiten. En dat dat allemaal al lang vast ligt. En dat ook mijn mensenleven voor hem niet verborgen is. Hij stuurt dat van begin tot eind. Ik weet mijn geboortedag, maar God weet ook al mijn stervensuur. En alles wat daartussen ligt en wat daarna gaat komen. Want datgene wat over de eeuwige zaligheid, maar ook wat over de eeuwige rampzaligheid gaat, dat heeft dan God ook allemaal al in zijn raad vastgelegd. En als ik bedenk dat dat allemaal al precies vaststaat, dan heb ik wel eens een keer het gevoel, wat zou ik dan verder er nog aan toevoegen? Heeft dat dan nog zin om uit je Bijbel te lezen? Heeft het dan nog zin om naar de kerk te gaan? Als nou toch alle dingen al onveranderlijk in graniet gebeiteld zijn. Is dat dan allemaal geen onbegonnen werk? Als je er toch bij hoort, hoor je erbij. En als je er niet bij hoort, hoor je er niet bij. Zijn er mensen in de kerk die daar wel eens aan denken? En een gevoel van zinloosheid ervaren. Waarom zou ik het allemaal doen? Gemeente, we gaan natuurlijk op deze vragen in. Maar mag ik allereerst zeggen, die mensen die zo denken, hebben wel in ieder geval één ding goed in het vizier. Ze geloven blijkbaar wel wat ik allemaal net gezegd heb over de onveranderlijkheid en de krachtdadigheid van Gods welbehagen. Want wat hier in onze tekst staat, houden we natuurlijk wel vast, gemeente. Dat is wat God geopenbaard heeft. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En dan zou je daarover de verkeerde vragen gaan stellen. Het zou nog erger zijn natuurlijk als een mens zou denken, ja, ik kan hier zo slecht mee leven, dat ik maar liever wat anders ga zitten denken. Want zo'n God die boven mij staat en die alles bestuurt, daar kan ik eigenlijk niet goed mee leven. En iemand die alles al heeft voorbedacht en die mij zijn kant opstuwt. Ik wil zelf de baas zijn, ik wil dat allemaal niet. En bovendien, als ik dan zie wat er allemaal in de wereld is, aan ellende, aan oorlog, aan pijn, en wat mensen elkaar aandoen, en God staat daar dan allemaal boven, en hij heeft dat allemaal zo gewild, ik kan er allemaal niet mee leven. U weet genoeg mensen, misschien wel in uw buurt, die ook zo praten. En het kan ook nog gewoon een trek zijn die voortkomt uit eigen wijsheid natuurlijk. Iemand die zegt, ja, ik wil graag mijn mening volgen. En ik heb geen boodschap aan wat hier dan staat. Want ik heb daar andere gedachten over. Ik vind en ik denk. Gemeente, het is daarom goed en nodig om uit te blijven gaan van wat Gods woord zegt. Nogmaals, die vragen die je daarover stelt, die moeten een antwoord krijgen. Maar laten we samen wel blijven staan bij wat hier staat. Die raad is zeker en dat welbehagen, dat wordt uitgevoerd. Maar als je nou het gevoel hebt vanmorgen, terwijl je er wel voor zou willen buigen, maar je wordt er zo door beklemd. Je kan er zo door aangevallen worden. Je kan er zo door bevreesd raken. Alles en alles staat al in het raadsbesluit van God. Gemeente, mogen we juist vanuit Jesaja 46 samen ontdekken dat het niet de bedoeling is van de profeet om ons te beklemmen en om ons bevreesd te maken, maar dat dit nou juist onderdeel vormt van een boodschap van bevrijding en van evangelie. En let u daartoe ook eens even op dat woord, wat we dus nog niet hebben uitgespit, maar wat we wel genoemd hebben, dat woord welbehagen. Ik heb net eerst even iets gezegd over het woord raad. Maar als je nou eens even welbehagen op je laat inwerken. Ja, u zegt dat is een moeilijk woord. U zei het net zelf, dominee. Hoe moet je dat nou uitleggen? Nou, vervang dat woord dus even, gemeente, door het woord vreugde. Wat is nou Gods welbehagen? Dat is datgene wat tot vreugde is, tot blijdschap voor God. Het kan daarom in de grondtekst ook betekenen datgene waarop iemand zich verheugt. Kunt u zich voorstellen, gemeente, er zijn dingen en God verheugt zich erop dat ze zullen gaan gebeuren. Nou, dan hoort u hopelijk op deze manier in onze tekst dat dat om iets geweldigs moet gaan. Welbehagen is niet iets engs, maar dat is iets groots. En als God, God drieënig, zoals wij allen geloven, een goede God is, gemeente, dan moet datgene waar hij een vreugde in vindt, datgene waar hij naar uitziet, waarop hij zich verheugt, dat moet ook iets goeds zijn. Nou ja, wat is dat dan, datgene waarop God zich verheugt? Dan ga ik toch even met u naar de context van Jesaja 46. Hoe zat dat ook alweer, kinderen? Ja, je weet dat misschien niet meer, maar een aantal jaren geleden hebben we wel eens een keer apart nagedacht over dit hoofdstuk, over het begin van Jesaja 46, dat was in een nieuwjaarsdienst. Want eerlijk gezegd gaat Jesaja 46 ook over nieuwjaarsfeest. Het is een profetie die klinkt in een heel aparte situatie in het leven van het volk van Israël. Die mensen zitten inmiddels in Babel, in ballingschap. Ze zijn het land Kanaan uitgestuurd vanwege hun zonde. En ze hebben het er echt naar gemaakt. U heeft ook gehoord hoe de profeet ze aan moet spreken. Mensen die overtreders genoemd moeten worden. En aan het eind van het hoofdstuk, vers 12, stijven van hart. En mensen die ver zijn van gerechtigheid. En dan zit je terecht in Babel. En daar komen die mensen die van alles ontheemd en vervreemd zijn en alles afgepakt is, komen daar in een cultuur terecht, gemeente, die kent zijn weerga niet. Ze komen in Babel binnen en ze Ze kunnen de muren haast niet zien, zo hoog zijn ze. De top van de muur en van de poorten. En in die stad is alles even schitterend en prachtig. Ook heel veel afgodstempels. En weet je wat het hoogtepunt van het jaar is? Dat is als op de eerste dag van het nieuwe jaar er een optocht wordt gehouden in de straten van Babel. Als alle godenbeelden, Bel en Nebo en nog een heleboel anderen, uit hun tempels worden gehaald, op karren worden gezet en er wordt een soort processie van gemaakt. Koning van Babel gaat ook mee, die gaat naast het eerste beeld op de eerste wagen staan. En zo worden ze toegejuicht, terwijl heel die stoet dwars door het centrum van Babel wordt gesjouwd. En de boodschap van die jaarlijkse optocht is glashelder. De koning van Babel en de afgoden van Babel zijn onoverwinnelijk. En dan staan daar ergens in een steeg in de schaduw een aantal Joden te kijken. En die kijken elkaar aan en die voelen zich ellendig. En terwijl daar Bel en Nebo voorbij gaat, goud en zilver, allemaal blinkend, dan zeggen ze tegen elkaar, en waar is nou de God van Israël? Ja, we hebben het er zelf naar gemaakt. Maar waar is nou onze God? En zou het ooit nog weer met ons goed komen? En gemeente, dan op dat moment gaat Jesaja deze profetie uitspreken. Stelt u zich hem ook even voor, daar in die steeg waar die Joden staan te kijken. En ze gaan bijna de moed verliezen, want Babel heeft het gewonnen. En de goden van Babel hebben het ook gewonnen. En dan gaat Jesaja profeteren wat er binnenkort gaat gebeuren. Want dat Babel, zo machtig, zo indrukwekkend, dat Babel dat loopt op zijn achterste benen, zegt Jesaja. Er komt binnenkort iemand. Hij wordt in vers 11 genoemd een roofvogel uit het oosten. Kores, de koning van de Perzen, die gaat straks dat hele Babel met het hele volk van de Babyloniërs onder de voet lopen. Hij gaat Babel bestormen met zijn legers. En dan moeten die mensen waar je nou tegenop kijkt, moeten dan vluchten. En dan zul je weer een optocht zien met karren, zegt Jesaja. Maar dan kun je medelijden hebben met de ossen en de ezels die ze ervoor gezet hebben. Als ze al die last pakken. Al die dode afgoden mee moeten nemen op de vlucht. En wat hebben ze er dan aan? Ze hebben er een hoop werk aan gehad, aan die afgoden. Ze hebben er een zilversmid voor moeten huren om hem te maken. Maar ze zetten hem ergens neer en daar staat hij dan. En als je in nood komt, als je in de benauwdheid komt, heb je niks aan een afgod. Je spendeert heel je hebben en houden eraan, maar uiteindelijk heb je er niks aan. Nee, zegt Jesaja, dan die ene God. Ziet u, gemeente, wat dan het thema wordt voor die preek van Jesaja? Welke grote tegenstelling hij hier schildert. Die dode, onbeweegbare, dove lastpakken waar Babel het van verwachtte. En dan tegenover die levende, sprekende God van Israël, die het nou nog tegen die ballingen zegt. Mensen, ga nou niet net als de Babyloniërs sjouwen en tillen aan afgoden, maar ik heb iets anders voor u. Niet dragen, maar door mij gedragen worden. Dat is wat ik met u voor heb. Heren, kan dat nog altijd voor mij? Want u weet toch wel waarom ik hier in Babel zit en niet in Jeruzalem. U weet toch, heren, wat ik geweest ben. Ik ben ook een afgodendienaar geweest. Ik ben ook bij u weggelopen. Ik ben ook een overtreder geweest. Ja, zegt de heren, dat weet ik wel. Daarom laat ik je bij je naam noemen. Overtreder. En ik weet best dat je een stijfhartig mens bent, hardnekkig, eigenwijs. Ze kunnen 100 keer tegen je preken wat je moet doen. En dan doe je het nog niet. Ik weet het allemaal wel. En toch heb ik hier lust in. Heb ik hier, hoort u het, gemeente? behagen in. Waar heeft God nou behagen in? Niet om dat volk van Juda in Babel te laten omkomen, maar om door het oordeel over Babel en Babels afgoden heen zijn volk tot zich terug te brengen en zich weer te ontfermen. Dus als u vraagt, gemeente, wat is nou Gods welbehagen? Waar vindt God nou vreugde in, jongens en meisjes? Wat wil die nou het liefst? Je zegt, ja, hij heeft recht om me in de hel te werpen. Dat kan. Daar heeft God alle recht op. Maar weet je wat God het liefste doet? Mensen verloren, mensen behouden. Dat is een welbehagen. Stijfhartigen. Hardnekkigen. Verre van de gerechtigheid. Overtreders. En ze zullen het weten ook. Want ze komen erachter in Babel. Hoe ellendig het is om tegen God in opstand te komen. Maar hij gaat ze terugroepen. Laat je niet betoveren door Babel. Maar verwacht het opnieuw, mijn volk. Van mij, de levende God. En eerlijk gezegd, gemeente, is er toch eigenlijk geen profeet te bedenken bij wie het anders klinkt dan bij Jesaja. Verderop in Jesaja is het trouwens ook van hetzelfde laken een pak, als ik het zo mag zeggen. Als die in hoofdstuk 55 zegt, kom maar tot de wateren, gij die dorst hebt en die geen geld hebt. En de ongerechtige man bekeren zich tot de Heere, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zoek hem maar terwijl die te vinden is en roep hem maar aan terwijl hij nabij is. Die andere profeet uit de ballingschap, ik denk aan Ezekiel. Als de profeet in Babel tot een wachter op de muren gesteld wordt, wat mag die wachter namens de God van Israël gaan verkondigen? Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Ja, maar heren, dat hebben we er toch naar gemaakt. Zo gij in het recht wilt treden, dan kunnen we toch voor u niet bestaan. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Waar heb u dan lust in, heren? Waar verheugt u zich dan op? Dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En was dat ook niet, gemeente, de prediking van de Zoon van God? Als de Heere Jezus nou naar deze aarde komt en hij gaat preken en hij gaat God uitleggen, hè, zegt Johannes in Johannes 1. De Heere Jezus in zijn prediking legt uit wie God is en wat God wil. Dan hoor ik dezelfde dingen gemengd als in Jesaja 46. Want in Jesaja 46 gaat het over mensen die zich een bult sjouwen aan de afgodsbeelden van Babel. En dan zegt God, laat ze allemaal maar sjouwen, maar laat jij je nou dragen door mij, want bij mij is rust, bij mij is ontferming te vinden. Je moet denken, gemeente, wat de Heere Jezus een keer heeft gezegd. Komt herwaarts tot mij? Al was je zo'n afgodsdienaar die al aan het sjouwen is met van alles en nog wat, al was je dodelijk vermoeid geraakt door alles waar je eerst je ziel aan verkocht had. En waar je je heil in gezocht had. En als je er nou achter bent gekomen hoe ijdel en zinloos heel dat leven zonder mij is geweest, komt herwaarts tot mij. Mag het dan nog, heren? Mag het na 50 jaar ook nog? Mag het na 75 jaar ook nog? Allen die vermoeid en belast zijn, en ik, zegt Christus, zal u rust geven. Hij is de zoon van deze God van Jesaja 46, gemeente, die ons heel duidelijk maakt dat God niet iets van ons wil hebben, maar dat het zijn welbehagen is om iets aan zijn volk te geven. Ik zal dragen, zegt de Heer. Ik zal redden. Ik heb het gedaan en ik zal het doen. De Zoon van God laat zijn echo erop horen als hij verklaart, de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Hoort u het, die vermoeid en belast zijt? Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. En waarom zal die dat dan gaan doen? En waarom zal hij dan plaatsbekledend gaan lijden en gaan sterven? Omdat het hem door God was opgedragen. Omdat ook dat in de raad van God was vastgesteld. Hij zou komen om dat werk van de verlossing te gaan doen. Voor mensen die het verdiend hadden? Nee. Waarom dan? Om het eeuwig welbehagen. Dus de kernles, gemeente, is: God heeft wel recht op onze dood, maar hij heeft lust in ons leven. En nogmaals, mens die erachter komt dat het verdiend is dat God je wegstoot, kan zich nauwelijks voorstellen dat hij nog wat anders kan krijgen. Maar dan is het nou juist zo'n zegen dat God je in die steeg in Babel, waar je mismoedig staat te zijn, dat hij je opzoekt en zegt: Ik heb evangelie voor u. En gemeente, als we met die gedachte tenslotte naar ons laatste punt gaan, dat zou gaan over de vrede die een mens heeft als die met God verzoend wordt, en dat hij dan ook vrede krijgt met dat welbehagen, dat hij daar niet meer door beangstigd wordt, maar dat hem dat nou juist tot troost wordt. Begrijpt u, gemeente, dat dat krijgen van die vrede allereerst te maken heeft met je realiseren wat er vanmorgen hier in de kerk gebeurt. We zijn allemaal naar de kerk gekomen, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er ook bij zijn. Maar misschien ben je ook al wel heel erg gewend aan het moment dat je naar de kerk gaat. Zondagmorgen, op een bepaald tijdstip, dan ga je samen met je ouders de deur uit. Je hebt je eigen bank in de kerk, of meestal een beetje dezelfde kant van de kerk. Ga je zitten, beneden of boven. En dan wordt er gepreekt en er wordt gezongen en er wordt gecollecteerd. Allemaal heel gewoon. Ja, maar dat is niet gewoon. Dat is een bewijs dat God ons vandaag iets te zeggen heeft, gemeente. Een mens kan heel erg piekeren over dat welbehagen en dan denken: ja, hoe zit dat toch? Wat moet ik ermee? Allerlei dingen, ook mijn eigen toekomst ligt allemaal vast in Gods raad. Maar gemeente, als een mens daarmee gaat beginnen, dan gaat hij eigenlijk op de plek zitten waar God zit. Kijk, God is ooit begonnen met zijn welbehagen en met zijn raad. Dat hebben we net ook samen gehoord. Die van het beginnen af verkondigt het einde. Maar wij zijn God niet, gemeente. Daarom moeten wij niet beginnen met die raad. Waar wij moeten beginnen, dat is om ons vanmorgen eens af te vragen: hoe komt het nou eigenlijk dat ik weer in deze kerk mag zitten? Mag zitten. Terwijl er zoveel mensen zijn die vandaag geen preek horen. Maar God brengt mij in zijn huis. Hij laat het woord aan mij verkondigen. En dat is dus ook iets wat in de raad van God gestaan heeft, gemeente. Laten we het zo eens toepassen. We zeiden net, alles en alles tot in de kleinste details stond in de raad van God. Hoeveel blaadjes er vandaag van de bomen in Sliedrecht vallen, stond in de raad van God. Maar dat wij op zondag 16 juni 2013 in de buurt van een preekstoel zouden zitten, waar vandaan niet het oordeel verkondigd wordt, maar de vrede wordt aangeboden, stond ook in de raad van God. En waar komt het dan op aan, gemeente? Komt er dan op aan dat wij met het evangelie doen wat de Joden in die steeg in Babel moesten doen? Als ze dan van Jesaja naar die optocht kijken en van die optocht weer naar Jesaja kijken, en als ze zeggen: broeder Jesaja, het is ook inderdaad allemaal ijdelheid wat we voorbij zien komen. Laten we er inderdaad niet van onder de indruk zijn. Laten we ook niet meejuichen met die Babyloniërs. Laten we ze maar beklagen. Want als Kores straks voor de muren van Babel staat, dan moeten ze sjouwen met al dat goud en zilver. Maar laten we ons vastklampen aan dat spreken van die levende God van u, Jesaja. En laten we eronder mogen buigen. Ja, ook als die laat zeggen, je bent een overtreder. Dat hoort er ook bij, gemeente. Wat God je dan ook in zijn raadsbesluit meedeelt, maar dat hij van ons dan, dat we hem gaan toevallen. Heer, u hebt gelijk. Ik ben een overtreder. Ik ben een stijfhartig mens. Ik ben een zondaar. Maar om dan niet alleen maar slechte gedachten van jezelf te krijgen, maar tegelijkertijd goede gedachten van God. Gemeente, dat zou toch wel winst zijn als vrucht van de prediking van morgen. Met wat voor slechte gedachten we misschien wel van God en van zijn eeuwig welbehagen naar de kerk gekomen zijn. Allerlei zondige, misschien wel begrijpelijke gedachten, maar je moet er toch vanaf. Allerlei dingen waarmee je gaat zitten wroeten in de eeuwigheid. En eigenlijk dingen overdenkt die geen nut doen. Want je kunt niet meekijken in het boek van God, zeker niet voor een ander. Maar om je nou te gaan houden, gemeente, aan de prediking. De prediking die mij vernedert en die hem wil verhogen. Die mij slechte gedachten van mezelf wil geven en goede gedachten van God wil geven. Zulke goede gedachten, dat ik mij op het horen van Jesaja 46 ga overgeven in de handen van die God. Die God die al zo staat, gemeente, die zegt, je hoeft mij niet te dragen, ik zal u dragen. Daar sta ik vanaf het moment dat je gedoopt bent al voor in, dat ik jou wil dragen. Laat je nou dragen. En weet je wat nou bekering is, kinderen? Dat een mens tegen God gaat zeggen, Heere, dat kan u ook eigenlijk veel beter dan ik zelf het kan. Ik heb het jaren geprobeerd, maar doet u het nou maar. En om te merken dat door die handen van God, gemeente, nog nooit een mens is heen gezakt. Zo'n grote zondaar. Misschien zeg je wel, wat een last voor God om mij in zijn handen te houden. En hoe houdt hij het vol, mijn leven lang, mij verdragen en dragen. Maar er is er nog nooit een uitgevallen. Hoe komt dat? Omdat hij het al zo lang van plan was, gemeente. In zijn eeuwig welbehagen. Kijk, dat klinkt heel uitnodigend vanmorgen en dat is het ook. Maar het is ook een dringende preek, gemeente. Want mocht een mens er toch voor kiezen om zich bij de afgoden van Babel op te houden en zich niet in de handen van de God van Israël over te leveren, ja, dan kan ik me voorstellen dat vers 10 toch op een bepaalde manier een dreigende klank krijgt. Als je hem dan niet kent en hij mag ook niet de baas over je leven zijn en hij wordt niet je toevlucht en je houdt je op een afstand van zijn zoon, hoezeer hij ook staat te nodigen, maar je wilt toch zelf proberen. Dan kan het natuurlijk dreigend klinken. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Maar je moet er wel van uitgaan, ik zeg dat tegen de jonge mensen ook, tegen de ouderen. Of je nou buigt of niet buigt, zijn raad zal toch bestaan. Of je je nou overgeeft of je niet overgeeft, hij zal toch zijn welbehagen doen. Hij komt toch aan zijn eer. Is het niet in het zalige van zondaren, dan in de ondergang van zijn vijanden. Want zowel in de redding van die ballingen in Babel, als in de ondergang van die Babyloniërs, gemeente, wordt onze tekst vervuld. Allebei in dat wel en in dat wee. Maar het liefste, gemeente, wat God wil zien, dat is toch wel dat er mensen behouden worden. Mag je dat nou zo zeggen, dominee? Mag je nou zeggen, het liefste wat God wil is niet dat mensen in de hel komen, maar dat ze in de hemel komen. Gemeente, ik geloof toch dat ik het zo mag zeggen. Nogmaals, als ik naar die Ezechiël luister, die collega van Jesaja, dan staat het er toch. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. Ezechiël 33 vers 11. Denk ook eens even gemeente aan de Heer Jezus. Paulus zegt in Romeinen 8 van God, die zo ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Gemeente, als we met zo'n God te maken hebben, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoezeer moet deze God er naar uitzien, dat er mensen vanwege dat werk van zijn zoon behouden worden. Gemeente, tot slot twee opmerkingen voor degenen die zich aan deze God mochten toevertrouwen door geloof. Wat voor lessen mogen we daar nou tenslotte uit trekken als we het hebben over de vrede die dat welbehagen met zich mee mag brengen? Allereerst, gemeente, dat als God je eenmaal heeft vastgegrepen omdat hij je voor eeuwig op het oog gehad heeft, dat hij je nooit meer loslaat. En dat is een hele troost, nietwaar? Zeker als je na ontvangen genade Jesaja 46 leest en zegt, ach, als het nou alleen maar voor mijn bekering was dat ik me overtreder moest laten noemen. Als het nou alleen maar van toen was dat ik stijf van hart en verre van de gerechtigheid genoemd moest worden. Maar hoeveel van die dingen komen er ook na mijn bekering elke keer weer naar voren. Als ik aan mezelf overgelaten zou worden, zou ik me er toch nog uitzonden. Maar het kan niet. Gode zij dank, het kan niet. Want de roeping Gods is onberouwelijk. Waarom? Mijn raad zal bestaan. In de tweede en in de laatste plaats, die God van het welbehagen, die heeft, dat is voor Gods kinderen een troost, dus heel je leven in zijn hand. Wat zijn er veel onzekerheden in het leven. Als wij ooit een typering zouden moeten geven van de tijd waarin we nu leven, gemeente, dan zou je erboven moeten zetten onzekerheid. Vindt u ook niet? Of je nou politiek de dingen volgt, of economisch en financieel, er zijn er hier die daar aan de lijve mee te maken hebben, onzekerheid. En kijk, daar kan een kind van God ook last van hebben. Daar kun je ook behoorlijk mee aangevochten worden. Iemand die bekeerd is, kan ook wel eens een nacht wakker liggen van zijn baan. Of van zijn gezondheid. Of van zijn toekomst. Maar om nou uit onze tekst van morgen te horen, er is er één die weet niet alleen alles, maar die bestuurt ook alles en die wordt nooit overvallen door geen ziektemelding, door geen faillissement en geen omvallende bank en geen oorlogsgeweld. Hij is de God van het welbehagen. En hij is zo machtig dat hij alle kwaad van mij kan weren of tot mijn bestwil kan omkeren. Gemeente, dan zijn al die zorgen die Gods kinderen zich kunnen maken natuurlijk best begrijpelijk. Maar als ze nou weer een zicht op hun God mogen hebben, dan gaan ze zichzelf onder handen nemen, gemeente. Heb u dat wel eens gedaan? Jezelf geestelijk onder handen nemen. Als het ware voor de spiegel gaan staan en jezelf in de ogen kijken en jezelf gaan vermanen. Ziende op wie hij is. Ziende op zijn trouw. Van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Mijn ziel toch. Hoe treurt ge dus verslagen. Wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in 's Heeren welbehagen. Amen.